Ja, daar zijn we weer, hè? Patrick.
Wie zint wie er daar?
Het was de week van het overlijden van Sinéad O'Connor.
Ja.
Dat is wel eentje uit onze tijd, zou ik maar zeggen.
Dat is wel eentje, ja, dat klopt.
Ja. Welke gedachte had jij er als eerste bij?
Ja, wat iedereen had, hè? Het huilen met het paar met uilen.
Ja, hè? Dus, nothing compares to you.
Ja.
Ja.
Ik las wel dat Prins het de beste cover ooit vond. Hè?
Ja?
Ja.
Hij schreef het natuurlijk.
Ja, hij schreef het, ja. Maar ja. Het was de beste cover ooit. Hoor,
weet je dat Wim de Bie, ook nog niet zo heel lang geleden overleden, dat hij daar een keer een parodie op heeft gemaakt van Nothing Compares to You van Sinéad O'Connor?
Nee.
In Cake op de Week.
Driemaal in de week zie ik een meisje in een clip. Oh, wat kijkt dat meisje somber. Oh, wat kijkt dat hoofdje zit. Haar vriendje is vertrokken en nu is ze zo alleen. Ze zoemt wel nieuwe vrienden, maar echt leuk is er geen een. Het hoofdje blijft maar kijken en dan piggelt er die traan. En daar kan ik echt niet tegen, ik raak helemaal ontdaan.
Refrein.
Heus, het komt wel goed. Oh, het komt wel goed. Met jou.
Ik was niet zo'n Cote de Bie kijken. Dus
nee.
Nee. Dus,
Nou, wel grappig, want toen de tijd stond dit liedje echt wekenlang op nummer 1. Misschien wel 9 of 10 weken. En elke week kwam die clip voorbij. Dat was echt de aanleiding voor de heren om daar eens een parodie op te maken.
Maar Troy en Manica waren vele malen bij.
Ja. En ze is natuurlijk ook heel erg beroemd geworden door dit incident.
We have confidence. In the victory of good over evil.
Daar ging die.
De paus.
Fight the real enemy.
En de foto. Ja, dat is haar altijd blijven achtervolgen.
Ik wil zeggen, dan overlijdt je en dan herinneren mensen zich aan Nothing Compares to You en het fotoverscheuren van de paus.
Ja, dat is wel heel triest, hè?
Ja, zo gaat
het. We gaan beginnen. Officieel dan.
Nu.
Boeren, burgers en buitenlui. Je luistert naar de podcast Ditjes en Datjes. Met Patrick en Elias. Zegt het voort.
Zo, daar zijn we weer voor aflevering. Ik weet niet eens wel hoeveel.
34.
Inderdaad. We moeten nog even de administratie afronden, ja. Patrick. Want wij kregen naar de aanleiding van onze vorige...
Ik zag hem.
Kregen wij nog een reactie. We hebben het over Mieke Telkamp gehad. Hè?
Ja,
waarheen, waarvoor? En toen kregen wij een reactie van een van onze vaste luisteraars.
Ja, we konden ons geen hit van haar herinneren dan waarheen, waarvoor.
Nee,
dat was het enige waar we haar aan konden linken.
En Peter die schreef op Facebook, hij moest eigenlijk ook wel denken aan een liedje dat heet Het dorpje van Sint Bernadette.
Ja.
Waar deed ik ooit zo'n innig gebed als daar in het dorp?
Oh, die hebben we even gemist, deze.
Ja, die hebben we zeker gemist. Maar hoe kwamen we nou eigenlijk op Mieke Telkamp vorige keer dan alweer?
Omdat op volle toeren was in Vlissingen geweest.
Ja.
En daar was ook Mieke Telkamp.
Ja.
En in die uitzending kreeg Mieke Telkamp ook een gouden plaat. En toen moest ze vreselijk huilen. Net zo hard als zeg maar het geluid van buiten nu op dit moment.
Ja, zoiets, ja.
Ik heb even een microfoontje buiten geplaatst.
Lekker hoor.
Maar het is nog niet echt begonnen, hè, die zomer in Zeeland.
Je zal op vakantie zijn.
Ja, joh.
het leuke is wel dat dan de toeristen trekken naar de stad toe. En dat vind ik dan wel weer fijn. Mm-hmm. Want dan hebben ze wat om uit te geven in de stad. Dus het is jammer voor het strand, maar het is een Hollandse zomer gewoon.
Ja.
We zijn gewoon verwend geweest met de hittegolven. Het is nu gewoon weer een Hollandse zomer. Niks bijzonders.
Nee.
Juli is trouwens over het algemeen de laatste 3 jaar al steeds minder. Hè?
Mm-hmm.
Het is vaak augustus en september veel beter weer dan juli.
Ja.
Dus het is gewoon.
En je hebt je laatste uitzendingen gehad, hè, voor de zomer.
Heb ik de laatste uitzending van de zomer gehad, ja, afgelopen donderdag. Dus dan maak ik altijd het vakantiebandje.
Ja, heb je iets speciaals gedaan, hè?
Ik heb nog iets speciaals gedaan, ja. Dat klopt.
Tell Tausende Streifen, tausenden Bäumen, bin in Gedanken, bin nur am Träumen. Ich sitz in meinem Auto und fühl mich befreit. Ich spüre das Leben, ich hab alle Zeit. Ich fahr ohne Sorgen, ganz in Gedanken, eben mal halten, nur um zu tanken. Blinkende Lichter, ich soll weiterfahren, doch in meinem Kopf ruft es laut wie ein Hahn.
Kommt ihr?
Das Refrain.
Ich weiß jetzt, dass wohl ein Schutzengel über mich war.
Nou, de melodie kennen we allemaal. Vertel eens, wat is dit? Wat moeten we hiervan denken?
Ik ben het niet zelf, hè, dan voor alle duidelijkheid. Want als je mij hoort zingen, dan gaat het... Nou ja, weet je, ik vind het leuk om altijd een beetje dingen speciaal te doen. En een beetje items te doen en een beetje gimmicks te doen. En dit is gewoon een Duitse zanger. We hebben gewoon een Duitse vertaling gemaakt van De Engelbewaarder. En hij heeft het in het Duits voor me ingezongen. We hebben dat ooit vorig jaar ook al eens gedaan met Door de Wind. Mm-hmm. Door de Wind. Het is in Duits ook echt een fantastische versie gewoon. Ik heb gezegd, moet je uitbrengen, moet je releasen in Duits. Dat heb ik tegen dit ook gezegd. Ja. Hij zei, dan moet ik het helemaal inzingen. Nou ja, ik heb het maar nodig voor de gimmick, dus het gaat alleen maar om het beginnetje.
En het origineel is van Mieke.
Ja. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat.
Ja, soms zeggen ze wel eens, is de cover beter dan het origineel? En ik ben altijd, het origineel is altijd beter, maar daar kom ik nu een klein beetje op terug.
Oh.
Nee, maar wij hebben het gewoon als een gimmick, doen we het dan. En dan dat hebben we in dit geval ook gedaan met... En ik heb een man in Duitsland en die zingt dat voor mij in. En we mixen dat uit en dan hebben we gewoon een gimmickje.
We hebben een gast. En die gast die is wekelijks bij mij op de radio te horen. En dat klinkt dan zo.
Goedemorgen Elias. Psychonaut is een driekoppige band uit Mechelen. Die een muur van geluid opbouwt met hard rock uit de 70er jaren. Denk aan Pink Floyd en Led Zeppelin. En moderne post-metal invloeden en sludge. Hun laatste wapenfeit, Violent Consensus Reality uit 2022, is het resultaat van hun brute, compromisloze sound, waarin hun psychedelische inborst fantastisch tot zijn recht komt. Nog een heel fijn cultuurweekend toegewenst en tot de volgende week.
Hij zit hier, Rob Bakker.
Welkom.
Hallo.
Goedemiddag, avond, ochtend, nacht. Het maakt niet uit wanneer je luistert. Ja, Rob van de Zeeuwse Cultuuragenda.
Ja.
Zo word je altijd geïntroduceerd. En ik heb wel eens persoonlijk tegen jou gezegd... je hebt een van de mooiste stemmen uit Zeeland. Vind ik.
Dat wist ik zelf niet. Maar sinds jij het gezegd hebt, weet ik het.
Ik beaam het nu.
Ja, je vindt dat toch ook wel, Patrick?
Ja, mooie stem.
Ja, ja.
Absoluut.
En die heb je niet je hele leven gebruikt. Want je hebt niet bij de radio gezeten.
Dat is eigenlijk heel toevallig gekomen. Mijn kleinkinderen vonden het wel leuk dat ik voorlas. En ik vond het zelf ook heel erg leuk om voor te lezen. Dat deed ik bij mijn kinderen ook al. Mm-hmm. En toen ben ik op een gegeven moment... dat is eigenlijk alweer een tijd geleden. 4 jaar geleden of zo. Hadden wij een boek gegeven aan verzorgenden. Ik zit een beetje in de zorgsector ook. Of zat ik in de zorgsector.
Ja, bij de GGD, hè?
Nou, ja, dat is heel lang geleden.
Okay, lang geleden.
Ik heb daarna heel veel andere dingen gedaan. Op Landgoed Rijkeld hebben wij een zorgcentrum. En daar hebben mensen altijd nachtdienst. En daar waren kerstverhalen. En bij de kerst is het altijd zo dat mensen... die nachtdiensten zijn altijd apart. Dus ik had een verhalenboek. En ik had op een WhatsApp had ik gewoon elke keer een verhaaltje ingesproken voor de nachtdienst. En dat vonden ze leuk. En toen dacht ik van nou, dan kan ik het verspreiden. Toen zei iemand, dat moet je eens voor de kinderen doen. Nou ja, zo ging het. Je begrijpt het. Ja. En zo is het gekomen.
En toen werd je opa Rob verteld. Hè? Dat is jouw podcast. Hè?
Ja. Hé, lieverd. Het is weer tijd voor een verhaaltje van opa Rob. Het is avond. En jij gaat lekker slapen. Onder de dekens. En dan gaan we een mopje vertellen. Er komt iemand in de winkel. En een klant die vraagt, hoeveel kost die pan, mevrouw? En de winkelhulp zegt, 30 euro, meneer. Zegt de klant, kan daar niets van af. Zegt de winkelhulp, jawel, de deksel, meneer.
Niet wegvallen, Patrick.
Nee, ik luister aandachtig.
Ja, dat is effectief, hoor.
Komt er nog één.
Wat is het lievelingseten van Ronnie Flex? Een rap.
Ja, dat is een beetje... Daarna ga je een verhaal vertellen, hè?
Ja.
In de podcast.
Dit heb ik ertussen gebracht, omdat die kinderen die vertellen eindeloos dit soort kleine grapjes aan elkaar. En dat vinden, daar kunnen ze echt, tenminste de kinderen die ik ken, die kunnen er helemaal dol van worden.
Ja.
En het idee is dus een beetje, van deze podcast is echt het idee, hoe praat ik kinderen in slaap? En daarnaast heb ik ook klassieke muziek ingestopt. Kijk, mijn idee is, al die kinderen zitten de hele dag op een schermpje. Die zijn ze constant druk bezig. Daarmee krijgen ze geen enkele fantasie meer. Ik had vroeger, en ik ben al oud, dus ik had vroeger de hoorspelen. Mm-hmm. Onder de deken luisterde ik naar hoorspelen. En daar verzin je zelf de verhalen, de beelden bij. En dat is hartstikke leuk. En ik merk dat die kinderen dat leuk vinden. Nou, dus ik vertel een verhaaltje. En ik doe dat heel efficiënt, hoor. Want ik heb nu, denk ik, 300 van die verhaaltjes. En die circuleer ik soms. Dus,
schrijf je ze zelf? Of,
Nee, ik schrijf ze niet zelf, want dan kost het nog meer tijd. Ja? Dit moet ik natuurlijk opnemen. Ik moet die muziek erbij doen. Dus ik ben in de totaliteit, denk ik, per verhaaltje ongeveer 3 kwartier kwijt. Het is een verhaaltje van 1 kwartier.
Net genoeg om in slaap te vallen.
Ja, nou, ze doen er meestal 1,5 over. Maar okay. Het is het voordeel van Spotify, die gaat door. Hè?
Oh ja.
En ik troost me altijd. Ik heb altijd de gedachte, ik heb 150.000 downloads. Moet je nagaan. Dat is meer dan een Ziggo Dome.
Ja.
Ik heb een Ziggo Dome vol kinderen die naar mij luisteren. Dat is toch. Dat vind ik leuk.
Want weet je wie jouw luisteraars zijn? Ja, kinderen natuurlijk. En misschien hun ouders luisteren ook wel mee. Maar...
Nou ja, ik krijg zo af en toe wat feedback, maar je krijgt natuurlijk altijd heel weinig feedback. Maar daar roepen mensen echt dat er zijn kinderen verslaafd aan. Dus die willen echt niet meer slapen als ze niet een opa Rob vertelt. Maar eigenlijk is het. En ja, het feit dat het een hele stabiele. Want ik doe eigenlijk helemaal geen. Zo af en toe zet ik het een keertje op Facebook. Maar verder doe ik er helemaal niks aan. Maar het blijft toch een stabiel aantal van. Tussen de 100 en 150 luisteraars. Dus dat is dus best. Het voldoet wel, denk ik. Maar ja, je zit natuurlijk met rechten. Dus het zijn alleen maar sprookjes. En Dick Trom, die schrijver, die is ook al 70 jaar dood. Ja. Anders kan je het niet. Dus dat is.
En nooit het idee om ook zelf eens wat te schrijven dan, of niet? Of
ja, ik schrijf vrij veel. Ik ben dus redacteur van de Zeeuwse Cultuuragenda. Dus ik maak interviews en dat doe ik eigenlijk al mijn hele leven. Ik heb een heel andere. Ik ben arts van oorsprong, maar ik heb altijd vanaf mijn studententijd schreef ik al artikeltjes, tijdschriftartikeltjes of krantartikeltjes, weet je, dat soort dingen. Dus dat doe ik heel graag. En ik schrijf ze ook. Ik heb bijvoorbeeld ook een podcast waar ik heb een verhaal geschreven dat heet de vluchteling, de koning, de vluchteling en de viool. En dat was eigenlijk oorspronkelijk is dat een klassiek stuk. Maar dat heb ik omgeschreven naar deze tijd. En dat heb ik ook op het podium gebracht een aantal keren. Samen met een ensemble. Dus een klassiek ensemble. Want ik vind ook een van de dingen, dat hoor je hier ook. Hè? Ik gebruik hier bewust gebruik elke keer klassieke muziek. Die kinderen missen die klassieke muziek. En dat is jammer, want ze horen het wel veel. En ze weten alleen niet dat het klassiek is.
Nee.
Als ik tegen mijn schoondochter vraag van goh, ken je dit? En dan zegt ze, ja, van de film. Weet je, ze kennen het alleen maar van de film. Ja. Het is heel gek.
Maar waarom is het erg als kinderen klassieke muziek niet zouden kennen?
Nou, omdat het volgens mij is het... het is niet erg als ze het niet kennen. Maar het is een vorm van... Ik vind altijd de diversiteit moet je kennen voordat je kan kiezen. En als je dit is een nocturne van Chopin. Die heb ik bewust gekozen omdat ik... En dat is een soort... Die gebruik ik elke keer. Dus dat beginstukje. En ik gebruik elke keer een pauze van een stukje klassieke muziek ertussenin. Omdat ik het mooi vind als die kinderen dat horen.
Ja.
Er zijn allerlei onderzoeken hoor. Dat kinderen die klassieke muziek zouden luisteren intelligenter zijn. Dat stuk. Daar klopt allemaal geen flikker van. Maar het is wel goed als ze dat ook weten. Toch?
Ja. Ja.
De rest horen ze altijd.
Zo'n onderzoek is er ook dat als een kind in de buik zit al veel klassieke muziek laten horen.
Ja.
Zeggen ze daarvan. Dat heb ik al zo'n vervolgende geweest.
Maar ja, dat wordt allemaal gebuist. Want het heeft natuurlijk ook te maken met wie luistert naar klassieke muziek. Als je de selectie neemt bij de mensen die klassieke muziek luisteren. Ja, helaas, dat zijn vaak oudere mensen die hoger opgeleid zijn. Ik zeg altijd, mensen gaan van klassieke muziek ook genieten omdat ze leren luisteren.
Dus, maar ik draaide vroeger, toen mijn kinderen net geboren waren, Mozart voor baby's. Als ze een beetje onrustig waren. En daar reageerden ze wel echt op. Daar werden ze ook echt wel rustig van. Maar ik kan nou niet nu zeggen dat zij heel veel klassieke muziek luisteren.
Nee, maar dat is ook helemaal niet erg. Kijk, maar het is wel zo dat, in die klassieke instrumenten en die klassieke muzici, die gaan wel heel bewust om met de toon. Bijvoorbeeld als je de cello neemt. Hè, dat is een buikinstrument. Dat voel je in je buik. En dat wordt ook dus op die manier gedaan. Ik maak ook een podcast voor het Zeeuws Orkest. En dat doe ik samen met de chef-dirigent. Dat is echt ook heel leuk om te luisteren. Mag ik wel even reclame maken?
Ja.
We hebben vier keer in het jaar het Zeeuws Orkest heeft een concertserie. En dan vooraf praat ik een uurtje met hem aan de hand van fragmenten. Dus dan vertelt hij wat hij moeilijk vindt in de stukken of wat hij leuk vindt. Of dan maakt hij vergelijking met verschillende uitvoeringen en dat soort toestanden. En dan heb je toch het idee van er is wat.
Ik vind dat altijd wel. Ik ken de podcast niet, maar ik vind dat bijvoorbeeld van Tel Beckham, die heeft dat ook. Hè. Daardoor word je eigenlijk geïnteresseerd in klassieke muziek. Hij kan zo mooi vertellen over klassieke stukken. Of waar het vandaan komt. Of in wat voor periode de componist het gemaakt heeft. Of hoe die in de put zat. Dat is echt wel interessant.
Ja, met name omdat heel veel van die klassieke muziek dat soort verhalen heeft.
Ja.
Dat is echt onvoorstelbaar. Dat is. En als zo'n. Die chef-dirigent, dat is Ivan Meilemans. Dat is een Belg. Die kan ook fantastisch vertellen. En die doet het ook op het podium. Hè. Dus voordat hij met zo'n concert begint, vertelt hij wat. Ja. En hier geeft hij eigenlijk voor de luister wat achtergrondinformatie.
Ja, ik wil zo even met jou wat breder over de Zeeuwse cultuursector praten. Maar hoe is het gesteld met de klassieke muziek in Zeeland? Want jij bent vertegenwoordiger van het Zeeuws Orkest.
Ik zit nu niet meer in het Zeeuws Orkest. Heb ik tijden ingezeten. Maar nu doe ik.
Maar zijn er veel muzikanten, veel componisten?
Er gebeurt verschrikkelijk veel. Ja. Als je ziet wat er gebeurt in Zeeland, dan sta je echt versteld. En hoe die mensen met welke passie ze bezig zijn, dat is echt enorm. En we hebben best wel veel topmuzici die uit Zeeland komen. Dus er gebeurt veel. Het enige is natuurlijk dat het. Er is relatief weinig publiek. En het is per definitie zo dat het een niche is. Ik bedoel, Omroep Zeeland draait geen klassieke muziek. Vorig jaar mocht ik iets doen met kunstenaars en een programma, maar ik mocht geen klassieke muziek draaien. Tegenwoordig heb ik er iets op gevonden. Ik mag soms af en toe 30 seconden mag ik iets doen.
In overleg met de presentator.
Precies, ja, die is de baas. Ja, zo is het nou helemaal. Dat zijn de bazen. Die roepen dan ook, die bellen je dan ook en zeggen dat je te lang bent en zo. Dus daar doe ik ook echt mijn moeite voor om het goed te
doen. Maar toch zijn er best wel aardig wat mensen die nog steeds naar NPO Klassiek luisteren. Het oude Radio 4.
Ja, klopt. Dus, ja, nee, maar op zich,
als je het gewoon hebt op het platform waar het altijd te horen is, dan heb je best een breed publiek. Volgens mij dus.
Ja, dat klopt. Maar het blijft natuurlijk altijd maar, wat is het, 5% van de Nederlandse bevolking die naar klassieke muziek luistert. En dan moet je wel zeggen dat als je in de reclamewereld kijkt en dat soort dingen, wordt heel veel klassieke muziek ingebed.
Ja, nou, je noemde net de films ook.
Ja, ja. Ja, maar ook de schoonmaakreclames. Zie die mevrouw op die wc een aria zingen. Dat is. Dat gebeurt zo.
Maar de Zeeuwse muzikanten, die zijn er gewoon. Ja. Genoeg talent, zeg je. Krijgen ze ook genoeg de ruimte om hier op te treden?
Nou, dat is altijd het probleem. Dus het probleem is altijd geld. In de kunst- en cultuursector is het probleem altijd geld. Het is niet de ambitie van mensen en niet de kwaliteit van mensen. Want er zijn hartstikke goeie. En dat is niet alleen voor klassieke muziek. Dat is, als ik de cultuursector breed zie, dan zie je overal enorm veel leuke initiatieven. Met mensen die heel veel passie hebben. Maar ja, het is altijd een probleem. Kan je geld ermee verdienen? En je ziet ook een heel aantal muzici die gewoon zeg maar naast hun conservatoriumopleiding gewoon een programmeur zijn of iets anders doen. Simpelweg omdat ze daar niet een fulltime baan in kunnen vinden.
Maar is onder klassieke muziek, net als bij de gewone popmuziek, een circuit waar heel veel mensen in bandjes zitten en eigenlijk voor een appel en een ei staan op te treden omdat ze het leuk vinden? Is dat bij klassieke muziek ook?
Ja? Ja, dat is zeker zo. Het enige is dat je ziet in bandjes is het wat makkelijker. Wordt er meer daar opgetreden? Dat zijn vaak kleine ensembles. Dus dat zijn 2-3 mensen die ergens optreden. En daar zijn heel veel optredens. Ik bedoel, als ik kijk in die Zeeuwse cultuuragenda, is er elke week zijn er 5 of 6 optredens in kerkjes. Aanstaande woensdag is er de hele zomer is er in Oostkapelle een concert. Elke woensdagavond. Dus er gebeurt heel veel. En dat vind ik ook, dat is ook mijn drijfveer. Want ik ben ook geen professional, maar ik mijn drijfveer om zoveel in die cultuur te doen. Want ik ben niet heel erg cultureel. Ik roep wel eens, ik ben een cultuurbarbaar. Maar ik probeer me erin te verdiepen. En ik probeer met name dat onder de aandacht te brengen. Want ik vind dat belangrijk.
Waarom vind je dat belangrijk?
Nou, ik vind het jammer. Kijk, ik ben eigenlijk mee begonnen toen ik iemand sprak. Ik was net voorzitter geworden van het Zeeuws Orkest. En we hadden zo'n concert gehad. En ik sprak iemand. Die zei, oh, dat is leuk. Jammer dat ik het niet wist, anders was ik wel gekomen. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is natuurlijk hartstikke stom. Maar wij hebben geen budgetten om te adverteren of dat soort toestanden. Die zijn er gewoon niet. Dus je moet iets anders verzinnen.
En de gezelschappen zijn er ook zelf niet mee bezig. Die zijn vooral bezig met wat gaan we spelen.
En, precies. Die kijken eerder van welke uitvoering doen we, dan hoe brengen we het naar het publiek toe. En ze vinden het ondertussen wel heel jammer als het publiek niet komt. Ja. En ik kom meer uit de wereld van gezondheidsvoorlichting oorspronkelijk, maar later internetcommunicatie. Ik heb een internetsite gedaan. En daar ben je continu mee bezig van en wie luistert er nou en welke boodschap en op welke manier doe ik dat? Nou, daarvan heb ik gezegd van nou, dat kunnen we beter doen. Toen ben ik begonnen met 12 culturele of 12 klassieke muziekgezelschappen bij elkaar te halen en hebben een tijdschrift voor gemaakt.
Hoe ging dat? Waren ze allemaal bereid om direct mee te werken? Of ging dat een beetje moeilijk?
Ja, kijk, het is ook in de cultuursector is het ook. Het zijn allemaal kikken met kruiwagens. Dat is altijd zo. Dat is net als met DJ's of met weet ik veel, leraren. Noem het maar. Iedereen heeft zijn eigen mening. En dat is ook mooi. Dat is eigenlijk professionaliteit is hartstikke mooi. Alleen je moet het positief kaderen. Ik zeg altijd, ik ben directeur geweest van een ziekenhuis. Ik zei altijd, ik heb 100 specialisten. En die willen allemaal een eigen kant op. Wat ik moet doen is eigenlijk, ik heb een ponton met allemaal buitenboordmotortjes. Ik moet ze een beetje dezelfde kant op duwen. Mm-hmm. En verder moet ik ze vooral laten doen waar ze goed in zijn. Want dat is het beste wat je kan doen. Ja. Maar de meeste mensen zijn gewoon wel aanspreekbaar op zoiets als van, hey luister, we willen toch publiek hebben. Dus die, ja, we willen wel publiek hebben. Nou, hoe doen we dat dan? Nou, en dan kan je wel dingen zeggen. En dan ga ik niet een muzikant die eindeloos aan het repeteren is, ga ik niet voor zijn voeten lopen door te zeggen, hoe moet je dat nou opschrijven? Of hoe moet je een persbericht maken? Of dat soort dingen. Ja. Dan moet je iemand anders doen. Ja. Maar het is wel een leuke manier, vind ik, om het te doen.
En dat moet je centraliseren?
Ja, je kunt heel vaak in een back-office kan je heel veel doen. En dat doen we eigenlijk in Zeeland proberen een aantal dingen wel, maar daar zit altijd, dan krijg je weer stichting identiteit. Iemand die is voorzitter van een stichting. En dat is een belangrijk. Als je daar een beetje van weg bent, dan maak je natuurlijk allemaal, je probeert allemaal diezelfde kanalen te bereiken bijvoorbeeld. Ja. Nou, als je dat gezamenlijk doet. En dan geef ik maar heel simpel het voorbeeld met de relatie met Omroep Zeeland. Als ik niet aan Omroep Zeeland kan aanbieden, dat ik zeg van, nou, ik heb constant een continu stroom van tips die interessant zijn. Die passen in jouw kader, die onafhankelijk zijn. Ik zit niet iemand te promoten, ik pak iedereen erbij. Dan denkt Omroep Zeeland, ja, dan heb ik daar iets waar iemand deskundig is. Als die dan toevallig ook nog blijkt, als de presentator dat goed vindt, een leuke stem te hebben. Dan heb je je kostje gekocht. En als je binnen bent, dan kom je ook binnen. En dat is ook leuk, want je gaat met mensen praten.
We doen dat nou al een tijdje bij Omroep Zeeland. Hè? We hebben ook nu Uit in Zeeland. Ja. Dus ook een platform voor de agenda. Hè? Ja. Wat krijg jij daarvan terug? Vanuit de cultuursector?
Ik krijg...
Lopen die zalen vol?
Dat is nog niet eens de essentie. Want je moet altijd kiezen tussen waar je naartoe gaat. Ik vind het belangrijk dat mensen weten waar ze naartoe kunnen. En als ze daaruit kiezen. Ja. En dan niet naar het ene gaan, maar wel naar het andere. Dan is dat hun eigen keuze. Dat is niet mijn probleem.
Dat ze er in ieder geval van gehoord hebben.
Exact, dat ze ervan gehoord hebben. En dat is heel leuk. En dat is ook leuk voor de andere zeeuwen. Want het gaat... Kijk, jij kent ook het Concertgebouworkest. Maar misschien ben je er nog nooit geweest. Jij bent er natuurlijk wel geweest. Maar een heleboel mensen zijn daar niet geweest, maar kennen het wel. Ja. En ik denk dat dat cultureel belangrijk is. Dat je iets weet. Dat je ervan weet. Dat is leuk. En dat probeer ik ook wel te doen. En bijvoorbeeld, we zijn nu met die carousel begonnen. En dat is eigenlijk een heel simpel idee. Hè? We hebben verzeeuwigd die foto's die elke keer langskomen. Toen hebben we gezegd, van kunnen we niet gewoon foto's... Want artiesten hebben toch mooie foto's? Dus doe een mooie foto. Nou, nu maak ik zo'n carousel. Nou, die komt dan. En dat is leuk. En dan heb ik het weer over de kikkers en de kruiwagen. We zijn begonnen dat initiatief met de Zeeuwse cultuuragenda met 50 organisaties. Nu zijn het er 70, 75. Want die denken allemaal van, hé, daar kan ik ook komen. Ja. En als ik dus, nou, dan zeg ik, moet je wel een goede foto maken. Moet je wel, moet je ook
informatie
moet je,
geven.
Precies, moet ja. je ook. Ja, je kunt aan twee kanten ook eisen stellen. Dus dat is op zich wel heel. Vind ik heel leuk.
Ja, wat leuk van. Ik vind klassiek echt prima. Dus ik gebruik het ook veel. Wat vorig jaar erg leuk vond, was het Zeeuws Kamerorkest, was het volgens mij. Die deden verrassingsoptredens. Wij doen de IJsman ook.
Ja.
En die kwamen toen in de tent van de IJsman spelen. Maar ging ook bij de HEMA spelen.
Ja.
En er kwam echt veel publiek op af. Veel mensen die hadden dat gehoord en gezien. Het gewoon dat beetje dat out of the box vind ik altijd wel grappig. Ja. Om dat soort dingen te doen.
Klopt. Ja.
Dat is, ja, die pop-ups.
Ja, maar kijk, het gaat mij niet per se om klassieke muziek. Hè, want ik bijvoorbeeld wat
ik hoorde je net in dat fragment ook over een band praten.
Precies,
toch?
Ja. Ja. En goed, daar weet ik dan niet alles van. Maar ik probeer wel een paar aantal dingen daarvan.
Ja, dat was eigenlijk mijn vraag. Weet je altijd wat je
niet.
Zegt?
Ik probeer wel. Ik bijvoorbeeld, dan ga ik gewoon een stukje luisteren op YouTube om te weten waar het over gaat en hoe het klinkt. En dan ik probeer me er wel een beetje in te verdiepen, maar ook weer niet zodanig. Maar het loopt alle kanten op. Ik had van de week een interview voor tijdschrift, want we maken ook een tijdschrift, met Marinus Boezem. Die heeft op dit moment een expositie in de Grote Kerk van Veren. En dat is de man van de conceptuele kunst. Die heeft in Almere een groene kathedraal gemaakt. Die heeft op de Neeltje Jans een kathedraal van basaltblokken gemaakt. En die heeft nu die kerk aangekleed. En ik vind dat concept van die kerkmeesters vind ik echt wel heel leuk. Want in feite wat ze zeggen, we hebben een kerk van 1000 jaar oud. Die heeft alles meegemaakt. Die is overal, heeft overal littekens, is geschonden. En het is een ziekenhuis geweest in de Napoleontische tijd. En het is van alles geweest. En daar willen ze nu weer die cultuur in terugbrengen. En het is echt mooi verbouwd, vind ik zelf. En hij heeft daar nu, wat hij dan noemt, zijn constellatie van de gordijnenkamer gemaakt. En ja, ik vind dat leuk. En dan verdiep ik me daar op dat moment in. En dan heb ik met die man is 89.
Ga je een kijkje nemen?
Dan kijk ik. Dan schrijf ik ook mijn persoonlijke impressie op. En dan maken we een artikeltje van.
Hoe lang ben je daarmee bezig wekelijks? Dag en nacht?
Nee, niet dag en nacht. Maar ik ben wel bezig. Ja, ik ben bezig.
En gepensioneerd, hè? Dus goed. Maar wel drukker dan voorheen, lijkt mij. Daardoor misschien?
Nou, ik ben altijd wel bezig geweest, denk ik. Hoor. Ja, ik ben wel een bezig. Na mijn verschillende functies ben ik ondernemer geworden. Nou, dan ben je bezig, toch?
Dan ben je bezig, ja. Huh? Constant.
Ja. Ja. Dus. De liefde voor die cultuursector, waar komt die dan vandaan? Want je komt dus uit de zorg.
Ja, in feite moet ik heel eerlijk zeggen dat toen ze mij vroegen, toen was er echt een vraag vanuit de muzici.
Het Zeeuws Orkest?
Ja, waar ze niet helemaal blij waren met hoe het ging. En ze wilden een toegankelijker bestuur. En toen ben ik daarop ingestapt.
Ja, ja.
En dan kom je vanzelf. Kijk,
maar zij zijn bij jou uitgekomen, op een of andere manier.
Nou, ik. Ja, dat is weer. Ik moet ook wat doen.
Nee, maar je speelt geen instrument of iets dergelijks.
Dat heb ik gedaan. Ik heb, tijdens mijn. Tijdens mijn schooltijd heb ik 4 instrumenten gespeeld. En op mijn 18e heb ik gedacht, ik speel het beste cd.
Ja?
Dus ik denk van, het is goed. Ik kan niet.
Nee? Waar ligt dat aan?
Nou, ik ben er gewoon niet goed in. Kijk, als ik zie hoe anderen dat doen en ik zie wat ik zelf doe, dan denk ik van ja.
Het talent mis je.
Ja.
Ja,
ja, dat is jammer.
Ja.
Mis een aantal talenten, dat is niet anders. Dan moet je mee leven.
Ja, en dan een ander pad kiezen.
Ja, precies. Dan kies je een ander pad.
Ja. Ja.
En als dan iemand zegt dat je aardig voorleest, ga je voorlezen.
Dan ga je en dat klinkt heel goed in ieder geval. Dus daar heb je wel talent voor.
Ja, nee, dat is wel een hele bijzondere combinatie eigenlijk. Hè, van wat je nu allemaal doet. Dus die cultuuragenda, dat voorlezen.
Ja, maar als je, ja, dat is wel een beetje mijn karakter. Ik ben ook niet. Ik ben arts, maar.
Wat voor arts? Huisarts of specialist?
Nee, ik ben public health arts. Ik ben begonnen bij de GGD'en. Dat is gezondheidsvoorlichting, epidemiologie. Dus dat zijn dat soort dingen. Maar ik ben, daarna ben ik ziekenhuisdirecteur geworden en ik ben een internetbedrijf begonnen. Dus ja, dit is meer, weet je, het karakter van je ziet wat en niemand. Je krijgt een idee, je denkt van ik moet daar wat mee. En, mm-hmm. en dan vervolgens ga je er inderdaad 24 uur per dag over denken. En dan, ja, dan.
Hoe kijk jij terug op die periode dat je in de zorg werkte? Want hebben jouw handen de afgelopen jaren niet enorm gejeukt met die corona? Dat je dacht van, ik wil meepraten of ik heb nog wel ideeën?
Nou, nee. Wat ik in de zorg, dat is ook wat ik dus als laatste gedaan heb. Het opzetten van een gemeenschap voor ouderen om te wonen. En daar ben ik. Kijk, ik ga niet een oordeel hebben over heel veel andere mensen hoe ze het doen. Ik denk als je iets voorgeschoten krijgt in een omgeving bent, dan kan je er wat aan doen, praktisch aan doen. Ik ben niet een hele grote, laat ik zeggen, dogmatische, die per se iets op die manier wil. Ik denk dat er vele wegen zijn die naar Rome leiden. Ja. Ik denk in zijn algemeenheid dat we een hele goede gezondheidszorg hebben. Ik heb ook in Afrika gewerkt. Het is echt, wat dat betreft, hoeven we echt niet te klagen. En we mogen ook heel blij zijn dat we niet de gezondheidszorg hebben die Amerika heeft, waarin elke dollar omgedraaid wordt, zeg ik dan maar, om die uit je zak te trekken. Ik denk dat we niet zo slecht zijn.
Nee
denk ik niet. Nee, ik denk het niet.
Afrika noem je?
Ja. Ja.
Waar in Afrika? Wanneer? Wat heb je daar gedaan?
je bent wel... Ik ben 2 jaar geweest als directeur van 20 klinieken in Kenia, Oeganda en Tanzania.
Oh, ik heb op de basisschool nog wel eens geld ingezameld voor Kenia.
Ja, dat was...
In de jaren 80, toen het heel slecht ging.
Ja, nou ja, ja, de vraag, dan is ook weer de vraag, wat is slecht? Het mooie is...
Dat kon mijn leerkracht niet uitleggen. Nee. Dus,
die kinderen die lachen altijd. En dat is, je kan ook met heel weinig gelukkig zijn. Maar
dat
goed.
Ook altijd, dat zeg je, maar dat vind ik ook altijd, als je bijvoorbeeld... Kijk, er is ooit zo'n reisprogramma geweest door Vietnam. En dat je moest liften en bij mensen moest overnachten. Je overnacht altijd bij de mensen die het minste geld hebben. Die het meest dankbaar zijn. En het meest gastvrij zijn om langs te komen. Dat is een beetje ook met die kinderen, denk ik. Dat, als je niet anders weet, ben je met heel weinig gelukkig.
Het heeft wel een beetje te maken met... Dat zie je natuurlijk in Afrika heel sterk. Als jij een iPhone hebt, kun je een ander niet kwalijk nemen dat als je hem laat liggen, dat hij meeneemt. En zo, ja, dat klinkt cynisch, maar zo moet je zijn. Hè? Ik bedoel, je mag daar niet zelf in een auto rijden. Je hebt de lach erachter gezet, of niet? Voel ik nu het.
Nee, dit zijn de meeuwen die op het dak zitten.
Oh. Denk ik.
ik zit muisstil, ik zit nergens aan.
Nee, maar in Afrika is het echt, je kunt het mensen niet kwalijk nemen.
Hebben
ik
ze meeuwen in Afrika?
Ze hebben heel veel beesten. Als ze nou echt meeuwen hebben. Ze hebben wel heel indrukwekkende beesten, vind ik zelf.
Ja, welke dan?
Nou ja, de Big Five is natuurlijk het meest indrukwekkend. Heb je wel eens een oude olifant gezien? Zo'n mannetje die alleen is. Ja, Mijn god, die kan tekeer gaan.
Die dierentuin misschien?
Dat is anders dan in een dierentuin.
Maar nee. Het nijlpaard is het meest gevaarlijke dier, hè, in Afrika.
Ja,
het
ligt eraan waar je bent. Toch?
Ja.
Bij het water.
Ja, en hij kan wel hard lopen. Maar als jij een weggetje oprijdt en je ziet één olifant daar staan, dan, en die staat daar te trompetteren, dan denk
met
je
ook van,
als je daar de tijd voor krijgt. Ja, dat is ook het punt. Maar goed, dat gaat weer een beetje een andere kant op, moet ik zeggen. Maar ja, dat heb ik ook gedaan. Ja, dat was,
het
was
lang leuk. Geleden. Ja.
Nee hoor, nee, dat is niet lang geleden. Okay. Dat was de functie die ik had voordat ik... met het Sex Orkest begon. Mm-hmm. En toen kwam ik terug. En toen had ik dat gedaan. Toen dacht ik, nou, ik moet wat anders doen.
Weer wat anders.
Ja.
Maar heel veel gedaan. Heb je ook nog plannen?
Ja, ik heb ook nog plannen. Ja, ik ben net ben ik voorzitter geworden van EVE. Dat is het Eilandfestival. En daar hebben we nog een aantal plannen om daar iets leuks van te maken.
Mooi festival.
Ja, dat is een mooi
klein.
Ja, echt mooi festival. Ja, ja ik ben daar... Ik kom van Noord-Beveland, dus...
Beetje bevooroordeeld dan.
Ja, natuurlijk. Maar dat mag ook toch? Iets van chauvinisme mag wel.
Het is logisch dat ze hem vragen, toch?
Dat ze bijna zeggen, ja.
Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval kan je wat meedoen. Je kan wat betekenen. En ik vind het belangrijk om voor... zeker in zo'n gemeenschap van Noord-Beveland... gewoon wat te betekenen. Te proberen met elkaar daarvan te maken wat er van te maken is. En het is inderdaad een festival wat echt... als je de namen hoort die er geweest zijn... En die er elke keer toch weer komen. Het is echt Oerol in Zeeland. Het is echt fantastisch.
De Oerol is het, maar je wilt ook niet dat ze zo groot wordt als Oerol. Juist, de kleinschaligheid is denk ik
nee,
de sfeer.
Nee, dat klopt. Maar er kunnen nog 500.000 man bij. En op een gegeven moment moet je zeggen, het is vol.
Ja. Ja,
dat is het voordeel van een festival. Je kan ook zeggen dat het uitverkocht is.
Ja.
En ik denk dat je daar wel voor moet waken. Maar zover zijn we nog niet.
Nou, ben jij voorzitter? Wat houdt het dan in?
Nou, in feite, kijk, wat je ziet is dat met alle culturele organisaties, dat zijn allemaal clubs van vrijwilligers. Dus je moet dan eigenlijk... En ik vind altijd vrijwilligers leuk. Je niet vrijblijvend en je moet het zo professioneel mogelijk doen. Dus ik kijk er wel naar als een professional. En zeg van, nou luister, we gaan een festival organiseren. Dat gaan we dan op die manieren doen. Mm-hmm. En daar heb je een beetje wel een drijver voor nodig. En daar ben ik wel een beetje, moet ik zeggen, denk ik.
Een aanjager.
Een aanjager. Ik ben een beetje een terrier. Ik laat niet los. Als ik iets wil... Daar ben je nog niet van me af.
Oh, krijgen we nou allemaal klachten over Rob straks van luisteraars dat je tekeer gaat?
Nee, niet tekeer. Nee, je hoeft niet tekeer te gaan om vast te houden.
Moet duidelijk zijn.
Je moet ook niet. Kijk, nee is geen antwoord. Je moet als echt iets niet kan, dan ben ik om hoor. Dan zeg ik ook van nou, oké, dan doen we iets anders. Maar op het moment dat. Kijk, en dat is natuurlijk. Met die festivals, maar met cultuur in zijn algemeenheid. Als jij een overheid voor iets wil winnen, dan doe je dat niet in één gesprek. Dan moet je aan duwen en dan moet je aan trekken. En dan moet je kijken wie je allemaal daarin positief kan benaderen. En dat zul je gewoon moeten doen.
En maakt dat iets concreet?
Nou, als ik een subsidie wil voor iets. Hè, heel concreet. Ik heb nu net een idee. Dat kan ik dan wel roepen hier, toch? Ik wil graag, zeg maar, de straatact. Die zijn op zo'n festival, net zoals Onderstroom en ook een Bundekunst bijvoorbeeld. Dat zijn hele interessante dingen, vind ik. Ook als je praat over bijvoorbeeld kinderen.
Net als in Overzanden met de Klomp op en dat straatfestival.
Ja, maar ik vind het op Onderstroom ietsje. Ik weet niet. Ja, vind ik het ietsje.
Ja, ik ben nog van het oude straatfestival.
Ja,
de jaren 80.
Ja,
dat ken je niet.
Nee, toen deed
je het in Afrika.
Ja,
dat
zat in Afrika.
Ja, je moet je prioriteiten
kijk,
stellen.
Toen was ik dus jong. Toen was ik dus jong en wij gingen dan daar wel naartoe. En ik vond dat altijd buitengewoon interessant en leuk.
Ja.
Ja. Dat straatfestival, straattheater.
Maar ik vind het wel interessant, want je zegt, je moet de overheid voor je winnen. Maar de overheid is niet meer zo makkelijk te winnen voor subsidies of voor vergunningen. Of het is heel veel afschuiven, indekken en de verantwoordelijkheid ergens anders leggen.
Veiligheid.
Dat maakt het, precies, dat maakt het ook, ja, de regels. We overbureaucratiseren onszelf helemaal. Ja. Hè, dus er moet een veiligheidsplan zijn, er moet dit zijn, er moet zus zijn. En het wordt steeds meer en het wordt ook zo makkelijk gemaakt. Want er vraagt zich niemand af wat het dan kost en of het dan nog haalbaar is. En of het nou echt relevant is en of het nou echt het belangrijkste is wat er is. Dat vragen ze zich niet af. Nee, ze schrijven het op en het moet.
Een bureau schrijft het op en een bureau en zij geven het uit. En je moet dan het formuliertje invullen en als het niet aanstaat dan...
Maar hoe komt dat dan? Is dat angst voor bad publicity? Of
de overheid is defensief.
Ja.
Een grappig voorbeeld is als je kijkt naar de brandmeldregels sinds de brand in Volendam. Daar hebben mensen bij elkaar gezeten en die zeiden dat moet nooit meer gebeuren. Nee, maar er is een kans dat ook kan gebeuren. En dan gaan ze kans berekenen en dan worden ze zo en dan mag iets eens in de 3000 keer niet voorkomen. En dan denk je bij jezelf van ja, maar als je daar dan een installatie voor moet maken van weet ik veel wat. Kan het niet anders? Kan het niet makkelijker? Kan het niet? En dan komen ze vervolgens. En dan, dat is ook komen ze terug. Ik geef een heel simpel voorbeeld van hetgeen waar wij in onze woongemeenschap voor ouderen mee te maken hebben gehad. Dat is er is een app waar de brandmeld op binnenkomt. Die hebben al die verzorgenden hebben zo'n ding. Maar het is niet gecertificeerd nog. Dat betekent dat je een aparte gecertificeerde radiosignaalzender moet nemen, die dan 20.000 euro kost, omdat het niet gecertificeerd is. En dan denk ik bij mezelf, dan zijn we echt aan bureaucratie.
Het gaat er waarschijnlijk om dat hij werkt. Dat zo denkt de ambtenarij.
Precies. Ja, nee, dat klopt.
En 100% moet hij werken.
Ja, maar nee, zij willen dat hij 120%.
Ja, precies.
En,
ja.
Dat is en ze willen ook niet dat, want ze zeggen niet dat hij niet werkt. Alleen het is nog niet door de procedure en die duurt ongeveer 3 jaar.
Nou, het is wel ook wel, terwijl een ander voorbeeld dan bij de politie, het C1000 systeem, ja, hoe heet dat, werkt voor geen meter, al 20 jaar niet. Ja. Maar ze leggen wel de eis bij jou neer dat elk systeem 100%, ja, nou, dat je ze 120%, ja. Maar ik wijs ook even aan dat bijvoorbeeld wat nu in Vlissingen aan de hand is, over de terrassen sluiten voor een evenement, dat is ook, vind ik, overheid die totaal niet empathisch is, totaal geen empathisch vermogen heeft. Want dat hele verhaal weten ze een half jaar geleden ook al. Mm-hmm. En dat je dan 2 weken van tevoren daarmee komt, of 3 weken, dat vind ik echt, ja, schandalig. Nou, en dat geeft aan dat de overheid totaal niet empathisch is.
Nou ja,
en gewoon alleen maar het formuliertje wel of niet goed ingevuld.
De burgemeester zegt gewoon, het staat in de vergunning dat voor bepaalde zaken moeten de terrassen misschien eventueel weg.
Ja, maar de burgemeester weet het een half jaar geleden ook al. De burgemeester weet het een half jaar geleden ook al. En nu gaan ze dan 3 weken van tevoren het officieel maken. Terwijl ik denk van, je moet het een half jaar geleden in een persoonlijk gesprek duidelijk aangeven. Maar ze willen dat persoonlijk gesprek al niet aangaan.
Is dat ook jouw ervaring erop?
Nou, ik vind wel, kijk, de goeie niet ten aangesproken. Laten we daar helder in zijn.
Noord Beveland is fantastisch, zeg je dan.
Nee, dat zeg ik niet per definitie, maar okay, ik kan het daar. Ik woon daar nu, wat is het?
Maar het is ook een kleine gemeente. Hè,
sinds 82. Het is een kleine gemeente. Dat heeft ook wel weer nadelen, omdat ze daarmee ook niet een schaal hebben waarin ze bepaalde dingen snel en slagvaardig kunnen doen. Maar aan de andere kant zijn er wel contacten. Maar ook daar geldt natuurlijk dat bijvoorbeeld hoe een gemeenteraad erin zit. Want ook dat zien we natuurlijk. Ik bedoel, ik vind het, als je de toeslagenschandalen neemt. En het is verschrikkelijk. Maar het is de Tweede Kamer die geroepen heeft, ja, dat ze tot het naadje moesten gaan om fraude te voorkomen.
Naar aanleiding van
een paar
Polen,
Bulgaren.
Of de Bulgaren,
ja,
waren,
ja,
het. Ja.
Ja, nou,
het is een systeemcrisis natuurlijk. Hè?
En we hebben te maken met, dat heeft ook weer 2 kanten. Hè? Ik heb Adriaan van Dis wel eens horen zeggen, ik vind het niet erg om veel belasting te betalen. Want als ik naar Afrika kijk en ik zie hoeveel gaten daar in de weg zijn, hoe slecht de beveiliging is, dan heb ik liever een goede politie en een goed asfalt. En daar heeft hij gelijk in. Want als je ziet wat ze daar uitgeven aan persoonlijke beveiliging, denk ik van, nou, daar kan je een hele politiestaat voor inrichten. Maar ja, zo werken die systemen.
Ja.
Nee, maar ik bedoel ook meer, en dan op lokaal niveau zeg maar, dat er zo weinig het gesprek aangegaan wordt. Ja. En dat het alleen maar formulieren zijn. Terwijl als je 2-3 keer per jaar het gesprek aangaat, dan is er geen onduidelijkheid. Dan, als je met elkaar om tafel gaat zitten en een bak koffie drinkt, dan is zowel die ondernemer als die ambtenaar komen naar elkaar toe.
We moeten wel iets anders zeggen. We kunnen ook nog steeds niet omgaan met die social media. We kunnen nog steeds niet omgaan met het medium internet. Iedereen die gilt nu met een megafoon. En die overheden zijn echt heel bang voor die megafoon.
Ja, dat is waar.
En het erge daarvan is dat de goedwillende middenmoot, de mensen die het gewoon, die worden steeds, steeds geluidlozer, om het zo maar eens te zeggen.
Maar dan even de andere kant. Hè? Stel, er gebeurt wat. Iets heel ergs. Dan krijg je daarna natuurlijk de vragen. Waarom is dat niet geregeld? Ja. Waarom hebben ze daar niet naar gekeken?
Ja. Ja.
Waarom is dat niet gecontroleerd? Maar dat werkt het wel.
Precies, maar dan moeten we met elkaar ook. Dat is, bedoel, dat, dan kom ik even terug op de medische wereld. Als je geopereerd wordt, loop je een risico dat er iets gebeurt. Dat weet iedereen. En
dat wordt ook vooraf
dat is ook een punt natuurlijk van wat meld je dan wel en wat meld je dan niet. Als iets eens in de 3000 keren voorkomt, moet je dat dan melden of niet? Nou, het staat al ergens. Maar de meeste mensen die zeggen, ja, dat overkomt mij natuurlijk niet. En als het je wel overkomt, is het heel dramatisch. Zeker.
Ja, ja.
En dan moet je eigenlijk naast iemand gaan zitten en zeggen, dit is echt verschrikkelijk.
Maar dan komt de vraag, heeft de dokter een fout gemaakt tijdens de operatie?
Ja,
is die
nou, en dan moet je dan naar kijken. En als er een fout gemaakt is, moet je dat zeggen. Mm-hmm. En dan kun je nog zeggen dat iedereen op enig moment in zijn werkzame leven een fout maakt. En als dat. Maar je moet. En dan vind ik wel dat je het gesprek aan moet gaan en moet zeggen van, luister, we moeten niet proberen in een maakbare wereld te wonen. Want die is er niet.
Ja, maar dat proberen we juist wel.
Ja, maar dat is er niet.
Nee,
maar dan krijg je vervolgens kanker en dan weet je ook dat het niet. Dan kan je er ook niks aan doen.
Ja, het is net als hetzelfde met de speeltuintjes. We halen de speeltuintjes maar weg. Maar waar kinderen spelen, gebeurt wel eens een ongeluk.
Ja.
En ik denk dat je dat gewoon moet accepteren. En natuurlijk, je moet uitkijken met bijvoorbeeld evenementen of dingen die zeggen, ja, dat kan ongeluk gebeuren, ja, dat kan wel eens gebeuren. Natuurlijk moet je dat tot een minimum beperken, maar niet tot de gekte.
Nee.
En nu wordt het soms tot de gekte beperkt.
Ja, waar eindigt het dan?
Ja, kijk maar wat er gebeurt. Heel veel evenementen gaan door vergunning aanvragen niet meer door. Ik kan me voorstellen dat als je op dit ogenblik voor een groot evenement een vergunning aanvraagt en je krijgt de hele papierhoos over je heen, dat je denkt van nou, laat maar.
Ja. En je moet alles last minute nog gaan regelen.
Ja, dat is, ja. Volgens mij draaien nu heel veel evenementen omdat ze al 10, 15 jaar draaien. Maar er komt heel weinig nieuws bij. Gewoon door het probleem van de aanvraag en alle eisen die gesteld worden.
Ja, ja, en dus ook de druk dan vanuit social media en
ja. Ja, nou ja, dan moet je
samenleving.
Volgens mij, dat gaan we wel leren hoor, denk ik met elkaar. Want op een gegeven moment, dat is net als met de reviews, als er bij producten, dan denk je ook van ja, dit is een idioot. Daar gaan we niet, daar gaan we niet op in. En dat zie je natuurlijk wel gebeuren. Alleen het is nog te weinig. En ik denk dat het van hoog tot laag wordt er over gereageerd. En dat is jammer.
Ja,
maar dat gaan we hier niet oplossen.
Dus je was niet heel erg boos toen je net constateerde dat je niet weg kon met je auto. Omdat die niet voldoende was opgeladen.
Ach, ja, iemand vergeet wel eens de stekker erin te stoppen. Ja, dat is nou eenmaal zo. Dat moet je ook niet, dat moet je ook niet ingewikkeld doen. Toch?
Ja, en wij maar wachten, Isa. Ja,
jullie kunnen boos worden. Dan maak ik mijn excuses aan jullie. En dan jullie kunnen zelf zeggen van nou, je komt er niet meer in. Ook goed, maar ja, het is niet anders.
Ja. Nou ja, ik ben benieuwd of jouw voorspelling, of we dat met z'n allen gaan leren. Of die uitkomt. Over 10 jaar.
Ja, we zullen wel moeten. Want kijk, de wereld is een verandering. Ik denk dat overigens dat de wereld inderdaad in een fase is die meer een verandering is dan misschien 20 jaar geleden. Dat was overigens een eeuw geleden ook zo.
Ja, dus, ik kan zeggen, dat is
de industriële revolutie. Ja.
Nee, maar met name het interbellum, dus tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog, is natuurlijk heel veel gebeurd.
Ja.
En eigenlijk kun je heel veel parallellen trekken van mensen die gekke dingen roepen op een podium. En
ook veel onrust in de samenleving inderdaad. Dat zie je nu ook wel.
Ja. En de vraag is natuurlijk of dat, en dat is ook wel een beetje het punt, want we hebben het hartstikke goed met elkaar. We hebben het echt heel goed met elkaar. En natuurlijk is het zo dat er armoede is in Nederland. Maar het is niet de armoede die je ziet in de landen als Bangladesh die ondergestroomd zijn en dat soort toestand.
Ja. Maar is dat dan een reden dat je daar niks of je eigen situatie mag zeggen of klagen?
Nee, je mag best klagen, denk ik. Maar je moet het wel een beetje in perspectief zien. Ik denk dat als iemand zegt van ja, maar ik ben zo arm, ik heb geen auto. Dan denk ik van ja, dan kan je wel eens afvragen van goh, vroeger gingen we ook met de bus.
Ja.
Toch?
Ja, we gingen toch in de jaren 80. Maar ik bedoel, daarover gesproken, ik denk wel eens aan hoe ik ben opgegroeid in de jaren 80. Gewoon zonder telefoontjes en dergelijke. Jij ook, hè, Patrick?
Ik ook.
Dat wij gewoon jong waren. En hoe hebben wij onze tijd besteed?
Ja,
toen?
Maar dat vind ik ook wel. Ik kan zeggen, we hebben een onbezonde jeugd gehad, zeg maar. Er was geen telefoontjes. Je kon op je 15e gewoon naar een café gaan en dan kon je een biertje drinken. En dan controleerde iemand of jij daar niet te veel dronk. Er was heel veel sociale controle. Maar ik denk dat mijn kinderen over 20, 25 jaar precies hetzelfde zeggen. Dat ze een onbezonde en leuke jeugd hebben gehad. Dat voor elke generatie. Alleen die van ons was anders dan voor de kinderen nu.
Ik zit volop in de kleinkinderen. En ik vind ze fantastisch. En ik vind een beetje. Het is ook flauw om als oude mensen te zeggen, bij wijze van, vroeger was het allemaal beter. Dat is echt niet zo.
Sommige dingen waren wel beter.
De muziek.
Klassieke muziek.
Nou, daar ben ik ook weer niet met je eens. Ik vind dat er fantastisch goede muziek gemaakt wordt op dit moment.
Als je goed uitkomt. Als je goed zoekt.
Nee, maar het is gewoon zoveel. Vroeger hoorde je niet alles.
Nee, dat klopt. Dat is inderdaad dat is nu. Er is gewoon veel meer aanbod en veel meer genres.
Ik vind zelf, de films waren wel wat beter. Tegenwoordig heel veel sequels, remakes en dat soort dingen. Er wordt nu gesproken
over AI. Er zijn ook hele mooie films, hoor.
Ja, tuurlijk. Maar
je bent bij Barbie geweest.
Nee, helemaal niet.
Nee, maar natuurlijk
nog niet. Nee.
Ik bedoel, je kunt altijd zeggen, er zijn slechte dingen, er zijn goede dingen. Maar als ik kijk naar de vrolijkheid van kinderen op dit moment, de manier waarop ze ermee omgaan. Natuurlijk hebben ze andere uitdagingen dan wij hadden. Maar volgens mij hebben ze het heel goed en heel fijn. En zijn de meeste kinderen echt die hebben een hele gelukkige jeugd.
Denk ook.
Daar geloof ik echt in. Ja. En natuurlijk moet je, als je gepest wordt via WhatsApp, moet je daar wat aan doen. Maar vroeger moest je ook, ik kan me ook nog herinneren dat wij een straat hadden waar we niet doordorsten. Omdat er dan een groep van jongetjes stond. Ja, dat is wat anders.
Pesten is natuurlijk van alle tijden.
Precies, pesten is van alle tijden. En dan moet je proberen mee om te gaan.
Wat in welke decade ben jij dan opgegroeid?
Ik ben van 55, dus ik ben...
De 60's, bewust meegemaakt.
Nou, ik...
Nou ja, 12. Ja, ja. Zou kunnen.
Ja, 12.
Uit de jaren 70 dan.
Ja, 70. Ja, denk ja. Ik, ja.
Ja, en als je daar nou op terugkijkt, op nu en de jaren 70.
Ja, ik moet zeggen, elke tijd heeft iets anders.
Ja.
Maar ik vind niet dat mijn tijd zoveel beter was dan wat ik nu bij die kinderen zie. Ik vind dat ze kans hebben. En ik vind dat ze ook andere problemen hebben die wij niet hadden. Maar overal zie ik een aantal hele leuke kinderen. En ik vind het leuk.
Nou, dan lijkt me een mooi slot. De kleinkinderen.
Ja.
Noem nog even je podcast en de platformen waar je voor werkt.
Ja. Oké, ik ben dus hoofdredacteur van de Zeeuwse Cultuuragenda. En daar hebben we Uit in Zeeland aangekoppeld. Dat vind ik echt belangrijk. Want daarin kan je alles vinden wat er in Zeeland te doen is. Elke dag weer. En we proberen daar een leuk medium van te maken. We proberen dat op verschillende manieren naar buiten te brengen. Dus dat is eigenlijk mijn belangrijkste activiteit. Ik doe de podcast voor het Zeeuws Orkest samen met Ivan Meilemans. En daar praten we een concert door. En dat is hartstikke leuk. Ik heb een paar podcasts gemaakt met families. Waar ik altijd familieverhalen vind ik ook prachtig. Als iemand vertelt dat er een slechte oom was. Of dat er iets... Dan word ik, dan vind ik
een foute oom.
Een foute oom, ja.
Thijs.
Ja, dat is, ja. Ja, dat is het. Dat is het ook van alle tijden.
Dan vind je het Willeke Alberti. Over die oom.
Ja, ja. Oom Jan. We wisten niet waar hij zijn geld van had. Maar oom Jan, ja, die zat in de bak. Ja,
ik vind het wel leuk om eens een keer iemand uit dat Zeeuws Orkest ook eens een keer aan tafel te hebben. Om te horen hoe dat nou is om onderdeel te zijn van zo'n orkest.
Ik denk dat ze het leuk vinden.
Ja. Goed, Rob, dankjewel. En tot een volgende keer, hopelijk.
Oké,
yes.
Groetjes.
Dit was hem, Patrick. Tot de volgende, hè?
Tot de volgende.
We gaan eerst even op vakantie.
Fijne vakantie.
Ja, jij ook, hè?
Inmiddels voel ik het een beetje afzakken en ik vraag eigenlijk ook aan de voorzitter of we nu heel snel terug kunnen naar de kern. En dat is waarom we hier vanmiddag zijn begonnen. Want we kunnen nog wel tot 5 uur hier blijven praten over ditjes en datjes. Maar ik wil gewoon nu door en gewoon terug naar de kern en terug waar het om gaat. Two, seven.